Dat is Tats FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
20% van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. Voorlezen kan het verschil maken. De vrijwilligers van de Voorleesexpress lezen daarom jaarlijks voor aan duizenden kinderen. Onze missie is geen kind zonder voorlezen. Vind jij dat ook? Kijk op voorleesexpress.nl.
Luister elke vrijdag om 5 uur naar Young Urban Sound.
Landa en Jalisa helpen jou het weekend in.
Met de nieuwste tracks, de leukste interviews en de laatste gossip.
Voor al jouw urban flavors. Young Urban Sound.
Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Hoopraad, ambassadeur Trombose Stichting Nederland.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Goedemiddag luisteraars, we zijn er weer. Hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Het programma dat gelooft dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn en wordt gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. U heeft nog inclusief deze 3 uitzendingen van ons te goed. En dan gaan we met zomervakantie. Dus goede reden om nu nog even extra te genieten van onze huisgitarist, mogen we inmiddels wel zeggen, hè, Jost Oosterbaan.
Dat mag, ja.
Ja. Heb jij nog vakantieplannen, Jost?
Ja, ik blijf thuis.
Costa Balconia?
Ja. Klopt.
Playa de Achtertuin, of zo. Nou ja, met dit weer, hè, waar kun je beter zijn dan...
Bij mij is het erfelijk bepaald. Want mijn vader ging nooit op vakantie. Die zei, voor de deur staan ook bomen.
Ja. Ja, wat is er tegen in te brengen, hè?
Niks.
Nou, vergeet niet met dit heerlijke weer genoeg te drinken allemaal, luisteraars. Ja, lekker. Vandaag besteden we uitgebreid aandacht aan hoe de aidszorg in Nederland zich heeft ontwikkeld. Een oud-verpleegkundige Johan Lambrechts, die de eerste aidspolie in het AMC heeft opgezet, die kan ons daar alles over vertellen. En we horen van Robert Iepers hoe het is om al 40 jaar aids te hebben. Het is bijzonder om te horen hoe het is gelukt om deze ziekte, die vroeger toch onbehandelbaar en ongeneeslijk was, onder controle te krijgen. Het is nog steeds niet te genezen, maar wel onder controle. En dat is toch hoopgevend. Ik hoop dat u nou niet met z'n allen naar de wc rent. Want dat effect heb je nog wel eens. Hè? Verder is Freek bij ons te gast. Freek, jij denkt eraan om genoeg te drinken, hè, met dit weer, neem ik aan.
Zeker.
Ja. Heel goed om je stem te smeren.
Oké, dankjewel.
Ja. Fijn dat je er als onze gedichtenman er bent om een luchtig gedicht...
Over de zee.
...voor te dragen. Ja, gaat het over de zee?
Ja, het gaat over de zee.
Oh, heerlijk.
Ik breng de zee een beetje dichterbij.
Je brengt de zee een beetje dichterbij. Nou, dat kunnen we goed gebruiken.
Opzij. Maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan.
vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijven we maar slapen. Wij kunnen om voorzien als het er haast. Waarom ook zijn of zijn val, want wij zijn laatst al later. Nou, en het ziet dat jij een laatje mij. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Of zijn druk, zijn of zijn, maar blijven we maar zwaars. Wij hebben onverhoogd als ik de haas. Waarom zijn of zijn of zijn, want wij zijn laatst al later. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Waarschijnlijk zijn of zijn, maar ik blijf maar kwart van slaans. Wij hebben onverschoonlijke haas. Of zij, op zij, of zij, want wij zijn haast verlaten. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het er moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nog dag tot ziens, adieu, het gaat je goed. We zijn op rennen, springen, vliegen, zij op vallen, opstaan en weer opgaan. Op zij, op zij, op zij, op zij, op zij, op zij.
Ja, Herman van Veen was dat opzij. En die draaiden wij in het kader van de Nederlandse kampioenschappen Scootmobiel. Die vorige week hebben plaatsgegrepen op het circuit van Zandvoort. U heeft daar misschien iets over gelezen, want het ging er bloedfanatiek aan toe. We hebben aan de telefoon Ton Kesseler. Ben je daar, Ton?
Ja, ik ben hier, hoor.
Jij hebt meegedaan, hè?
Ja, ik heb meegedaan, ja. Dat is een heel goede dag geweest.
Ja.
Fantastisch georganiseerd, ook door de klinken. En omgeving. Maar het was heel fijn. Heel leuke dag geweest.
Hey, en
dus... Ik mag de stappen eruit gewoon, maar die kon hier was ze voorbereid op de Ronde van Oostenrijk. Dus... die kon niet komen.
Nou, maar ik geloof ook niet dat hij gemist is. Want als ik het zo al heb gelezen allemaal, dan is er behoorlijk gereisd op dat circuit. Wat zeg je?
Ja, dat is heel gezellig. En, ja, dat is heel goed gedaan. En heerlijk weer. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Want in de regen had het niet zo leuk geweest, maar het was echt geweldig weer. Schitterend.
En zijn jullie in de prijzen gevallen als Mokumers?
Dat verstaan ik even niet.
Of we in de prijzen zijn gevallen. Hebben we gewonnen?
Ah, nee. Nou, we kregen aan het eind allemaal een mooi prijsje, hoor, trouwens. Een radiootje.
Ja,
dat was wel leuk. Nee, ik ben niet de eerste maal gelaten schakelen, want ik moest even nog even wennen. Want ja, die stof weer heel wat nieuws doen en dan moest hij... Die verschillende dingen, parcours afrijden, dan moest je bepaalde dingen doen. En dat was je toch niet zo bedreven in. We hadden bij die nou, dan ging er circa 400-500 uit hoor, ondertussen. Maar dat is eigenlijk zo, dat weer rijden zo hard, ik kijk wat ben niet zee.
Er gingen er een stuk of 400-500 uit?
Ik ga mezelf niet in de vernieling rijden natuurlijk.
Het klinkt best gevaarlijk, Tom.
Ja, zeker. Als je naar kijkt, dan moet je inderdaad, want je moet heel... Eigenlijk heb je wel hard gerezen. Dat is allemaal niet zo moeilijk, maar je krijgt op een gegeven moment krijg je plots een, hoe noemen ze dat,
drempels bedoelde je?
Ja, de drempels onder andere.
Drempels op het circuit?
Met die antwoord,
dat toch niet?
Dat ze die gekke...
Oh, die pionnen bedoel je? Ja.
En dan moet je dus heel goed mee oppassen. En, nee, maar het ging wel goed verder. Maar ik ben niet zo hard rijder hoor, ik kijk wel uit. Ik ben 84 jaar, dus ik durf niet hard in te rijden. Ik ja. Probeer nog een jaartje maar een keer. Want ja, ben ik ook weer van de partij. En dan zal ze wel leren kennen hoor, denk ik.
Dus jullie zijn allemaal veilig over de streep gekomen?
Ja, gelukkig wel.
Er zijn ook gewonden gevallen, hè?
Er zijn gewonden gevallen.
Ja, zeker. Ja, inderdaad, ja, klopt.
Ik las iets over een gebroken heup.
Je moet heel voorzichtig zijn, ook met de schoenenbril en de mand, hoor. En het waren allemaal wel vierwieltjes. Maar toch, ondanks dat, ze gingen er toch een paar onderuit. Omdat ze dus te veel risico namen. Dat moet je niet doen. We zijn allemaal te weten dat je dat gewoon niet meer kan maken, gewoon klaar. Dat moet je dus goed rekening mee houden met in dat soort dingen helemaal. Je moet gewoon voorzichtig zijn. Je kan natuurlijk, zeg ik al, je kan natuurlijk wel heel hard gaan rijden, maar dat schiet je niet op. Omdat je zo nodig eerst moet worden naar huis gejaagd. Die tijd hebben we lang gehad.
Nou, ik hoor het al, want jij houdt inderdaad je aan ons rollatorloopmotto dat meedoen belangrijker is dan winnen.
Maar dat
ging niet voor iedereen op, begreep ik.
Nee, maar sorry, dat ging niet voor iedereen om. Niet iedereen dacht er zo over.
Er zijn ook mensen van de baan geduwd, hè?
Soms verstaan ik woorden niet, hè? Ja. Dus, ik hoorde het bommen van de motoren. Ja, ik denk, ah.
Ton.
Dat is fantastisch georganiseerd. We hadden nog een worstpakketje georganiseerd. En nou, er zijn allemaal lekkere dingetjes erbij. En nou, dat was leuk, hoor. Dat was best smart. En een hele groep mensen waren er, dus het was echt fantastisch.
En toeschouwers had je?
Ja, het was wel een verrassing, want dat wist ik al. Mijn vrouw die hadden ze dus gevraagd of ze ook mee wilde, maar die wist helemaal niet dat ze mee kon. Dus die oplossing ook op mijn neus. Ik zeg, laat ik eigenlijk wel een vrije dag hebben. Tot de deur achter me te kijken. Nee, dat was leuk. Heel geinig. Ik denk, dat is een
zwaar.
Ja, nou Ton, ik ben blij dat jullie het allemaal overleefd hebben. Volgend jaar doe je weer mee en dan wens ik je vast heel veel succes. En bedankt dat je eventjes aan de telefoon wilde komen om verslag uit te brengen. Dag!
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Dat was een cover van Let It Be van de Beatles. Ik weet even niet wie het prachtige uitvoerder was van het...
Alex Goots.
Alex Goots, oh, nog wel. Toen maar. Nou, die heeft dan dus ook airplay gehad. Nou, we gaan het inderdaad hebben. We hebben het al even aangekondigd over de ontwikkelingen op het gebied van HIV- en AIDS-behandelingen in Nederland. Het is nog steeds niet prettig om te horen dat je HIV-positief bent. Maar in vergelijking met vroeger is er veel veranderd en heel veel verbeterd in de behandeling. En een oud-verpleegkundige die ons daar meer over kan vertellen is Johan Lambrechts. En we hebben hem nu aan de telefoon. Dag Johan, ben je daar?
Hallo, ja, daar ben ik. Goedemiddag.
Hi, goedemiddag. Hey, jij hebt de eerste AIDS-poli in het AMC opgezet in de jaren 80.
Dat klopt, ja. Ja, in 1984 zijn we daarmee begonnen. En in het AMC kwamen de eerste AIDS-patiënten in 1982.
Ja.
En ontstond daar natuurlijk ook wel vraag van hoe gaan we dit het goed stroomlijnen. Er kwamen heel veel vragen. Vragen van andere ziekenhuizen, ontstond onrust bij het personeel. En toen ben ik met nog twee andere collega's gestart in een AIDS-consulententeam. En dat is nu alweer een hele tijd geleden. Dat realiseer je dan ook. Mm-hmm. En dan denk je ook weer terug aan die tijd. Het is ook wel een hele bijzondere tijd geweest waarin ik ook wel heel veel geleerd heb, heel veel gezien heb inderdaad. Ja,
ja, het was pionieren, hè, eigenlijk.
Inderdaad, ja, ja. Er was eigenlijk weinig over bekend. In Amerika was natuurlijk al wel iets meer over bekend. En samen denk ik met die collega's en met de artsen en met de GGD hebben we eigenlijk heel veel gepionierd. En hebben we eigenlijk gepoogd om zo goed mogelijke zorg te bieden op de polykliniek. Maar ook voor mensen thuis te helpen. Hoe het bij de wijkverpleging goed ontwikkeld zou kunnen worden. En ook in de kliniek van het AMC.
Ja, want je zei net al eventjes dat er een hoop onrust ontstond, hè, natuurlijk onder andere patiënten en de verpleging ook.
Ja, ja, iedereen was natuurlijk, het was natuurlijk een nieuwe ziekte.
Ja, ja.
En ineens was er weer een besmettelijke ziekte. En eigenlijk was toch het idee een beetje ontstaan, nou, van besmettelijke ziektes, daar hebben we, die zijn niet meer zo in beeld. En toen kwam er ineens toch eigenlijk een levensbedreigende besmettelijke ziekte, AIDS, ineens tevoorschijn. En ja, en het was natuurlijk ook onbekend hoe bijvoorbeeld die besmetting ging. En dus mensen waren heel bang. Verplegend personeel was bang. Artsen waren... maar al snel werd duidelijk hoe dat nou wel precies ging. Maar dan nog. En die ziekte trof natuurlijk ook een aantal groepen. Zoals druggebruikers, mannen met homoseksuele contacten. Nou, zijn natuurlijk niet bij iedereen. En zeker toen, ja, niet altijd de meest... groepen waar de grootste, nou, zullen we zeggen, ja...
compassie.
Er ging toch een bepaalde sfeer omheen van, oh god, eng. En en dat leidde allemaal tot ook wel stigmatisering. En ja, ook daar denk ik dat we veel aan gedaan hebben om dat tegen te gaan.
Ja, het was de mening vaak een beetje dat het hun eigen schuld was. Door hun levensstijl.
Hun eigen schuld en... ja, en ook nog, hè, soms mensen die heel gelovig, straf van God, dat soort dingen hingen natuurlijk wel omheen.
Nog steeds een beetje, denk ik wel.
En een dreigende ziekte. Het had ook nog met seksualiteit te maken. Mensen gingen dood. En besmettelijkheid. Nou ja, dan heb je drie componenten bij elkaar die wel elkaar versterken en ook wel veel angst geven. Ja.
Ja, we willen graag met je praten aan de hand van het verhaal van meneer Iepers. Hij is 82 jaar en hij is al 40 jaar HIV-positief.
Ja.
HIV en AIDS is strikt genomen niet hetzelfde, hè?
Nee, HIV is echt het virus, de besmetting. En AIDS is eigenlijk als je door die besmetting ook echt ziek wordt. Dus dat je allerlei ziektesymptomen, bepaalde longontsteking, bepaalde vormen van kanker ontwikkelt. En doordat we nu natuurlijk allerlei behandelingen hebben, zie je natuurlijk echt het doorbreken van dat soort ziekteverschijnselen veel minder gebeuren of niet gebeuren.
Ja, dus je kunt HIV-positief zijn, maar geen AIDS hebben.
Juist, klopt helemaal. Okay, ben je dragen van dat virus. En kan je tegenwoordig met behandeling, zie je vaak dat mensen dan ook, dat virus ook eigenlijk niet meer, dat noemen ze dan met een mooi woord, detecteerbaar is. Maar dat het dus ook niet zichtbaar is in je bloed dat je dat hebt.
Ja, ja. Ja, dit even tussendoor, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Terug naar meneer Iepers. Geboren in Nederland, woonde een groot deel van zijn leven in Australië, waar hij een bekende kunsthandelaar werd. Hij vertelt hoe Australische artsen aanvankelijk dachten dat hij multiple sclerose had. Vind je het goed dat we eerst even met ons naar hem te luisteren?
Ja, dat doe ik graag.
Oké, komt-ie.
Toen zei de dokter dat ik er maar mee moest rekenen dat met de multiple sclerose dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn, zou ik maar zeggen. Maar hij zegt, de multiple sclerosis, ja, dat weten we nog niet. Nou, en 2 jaar later, dit was in 1978, en 2 jaar later hebben ze mijn lymfklier hebben ze in een laboratorium onderzocht. En toen hebben ze ontdekt dat ik de Afrikaanse ziekte had. Toen de tijd had AIDS nog geen naam. Het kwam van de aap, het kwam van dit, het kwam van dat. Maar in ieder geval, dus toen besefte ze dat de multiple sclerosis AIDS was.
Klinkt dit jou bekend in de oren, Johan?
Het is wel een heel bijzonder verhaal natuurlijk, van iemand die al zo lang met die aandoening leeft en met die besmetting. Dus het is wel een van de eerste mensen, denk ik, die een mededeling eigenlijk kreeg van eerst dacht ze aan een andere ziekte, AIDS was toen nog niet bekend, heeft besmetting ook niet. Maar inderdaad, het was natuurlijk een zoektocht van wat is het dan, wat heeft deze man? Hè? En in Nederland, in 1981 is eigenlijk, kwam AIDS pas eigenlijk op in de Verenigde Staten. Dus toen kreeg de eerste homomannen dat. En aan de andere kant, in Afrika was die epidemie eigenlijk al veel groter. Maar ja, het is niet de westerse wereld. Dus die ziekte bestond eigenlijk al, of in ieder geval dat virus, dat circuleerde natuurlijk al langer. En toen kwamen die symptomen ineens boven, zoals bij deze meneer.
Ja, de Afrikaanse ziekte, zeiden ze dat. Ja,
ze dachten ook al van, het komt van apen vandaan. En het is waarschijnlijk een mutatie van een virus geweest. Maar ja, ook onduidelijk, ja, waar komt de nieuwe ziekte vandaan? Ja, dat kan dus natuurlijk gewoon gebeuren. Maar in Afrika was die ziekte, die epidemie al veel groter. Dus ik denk ook dat een van de redenen is dat het zo genoemd is.
Ja. Ja. En HIV en AIDS, dat zijn afkortingen, hè? Zullen we nog eventjes in de ether gooien waar het afkortingen van zijn?
HIV staat voor het humane immunodeficiëntievirus. Nou, dat is eigenlijk een menselijk, als je het zou vertalen, een menselijk virus dat leidt tot dat je immuniteit, je afweer omlaag gaat. En AIDS staat voor Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dat is eigenlijk een syndroom, een aantal symptomen samen, waarvan ze gezegd hebben, dat is nou AIDS. Dus je verwerft het en je immuniteit, je afweer gaat omlaag en daardoor krijg je een aantal opportunistische infecties. Hè. Grote infecties krijgen de kans en ook kanker krijgt eigenlijk de kans om toe te slaan in je lichaam.
Ja, en ook op een manier, een beetje een ongebreidelde manier. Ook en infecties waar gezonde mensen eigenlijk niet ziek van worden.
Klopt, ja.
Mensen met een HIV-besmetting, omdat hun afweersysteem zo verzwakt is.
Ja, krijg je dat, hè? Dus ja. Er kwamen ineens eigenlijk grote longontstekingen voor die we nooit gezien hadden. Ja. Er kwam ook een bepaalde vorm van huidkanker voor, Kaposi-sarcoom. Dat zag er echt indrukwekkend, maar ook eigenlijk vreselijk uit. Met hele grote vlekken in hun gezicht. Dus het werd soms ook heel zichtbaar dat iemand besmet was met HIV en AIDS had. Dus, en ook bepaalde infecties in je hoofd, dus neurologische infecties, darminfecties. Dus mensen waren ook vaak heel ernstig ziek.
Ja, Robert Iepers, gaan we nog even naar terug. Hij vertelt wat zijn reactie was op het nieuws dat hij volgens de professoren nog maar korte leven had.
En die AIDS, die maakte je heel erg moe en je had geen energie meer. En het kon ieder moment met je afgelopen zijn. Je werd magerder en al de rest. Maar ik had het gelukkig niet. Ik werd niet magerder. Wel erg moe. En uiteindelijk In 1985 zei professor Penny, toen vroeg ik hem, ik voel me zo beroerd, hoe lang heb ik nog? En toen zei hij, ja, dat kunnen we niet zeggen, maar ik zou zeggen 3 maanden. Nou, en toen, dus toen heb ik mijn galerijen verkocht. En voor de een of andere reden wou ik niet sterven in Australië, maar ik wou mijn familie hier nog goeiedag komen zeggen. En dat heb ik ook gedaan. En ik ben via Amerika teruggegaan. Maar omdat je als je aids had, mocht je Amerika niet in, nam ik ook geen pillen. En dat is eigenlijk mijn redding geweest. Want al de vrienden die het wel namen, die zijn er helaas niet meer.
Ja, we hoorden Robert zeggen dat hij het medicijn ACT, dat hem toen voorgeschreven werd, niet heeft genomen. En hij denkt dat hij daardoor, in tegenstelling tot zijn vrienden, nog leeft.
Ja, dat vind ik echt moeilijk om dat nou wel of niet te bevestigen. ACT heeft een aantal mensen wel echt, was echt het eerste middel wat een beetje ging helpen. Dus ik zag wel dat mensen kregen ook nog een tijdje een placebo, want het ACT moest uitgetest worden. Mm-hmm. Ik las net ook nog dat mensen die dit met elkaar gingen ruilen om eigenlijk te voorkomen dat iemand maar een placebo had. Dus gingen ze allebei de middelen gebruiken. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen of dat nou bij deze manier door die ACT gekomen is. Nou, het is wel nogmaals een heel bijzonder verhaal dat deze man nu 82 is en al zo lang met HIV en AIDS leeft. Dat is echt, vind ik bijzonder om te horen in ieder geval. En het staat eigenlijk zo haaks op die begintijd die we in het AMC in Nederland en die verpleegkundigen overal meemaakten. Dat je te maken had met veel angst op je bij patiënten op politiek, mm-hmm. maar ook hele zieke mensen zag. En die soms ook in korte tijd doodgingen, maar die soms ook op de intensive care belanden met een longontsteking. En die soms ook weken en weken lang verpleegd werden in het AMC. En dat was wel, dat is wel bijzonder om dan deze manier zo te horen. En als je daar dan aan die tijd, aan die begintijd terugdenkt,
Dan is het echt een enorm verschil, hè?
Dat ook, ja dat ook. En maar knap dat zo iemand is, dat is natuurlijk ook een factor geluk. Mm-hmm. Dat je zo kan overleven en daarna heeft hij ongetwijfeld behandeling gekregen en sinds die 95-96 is natuurlijk de combinatietherapie gekomen. En dat heeft echt een enorme omslag gegeven. En toen bleek ineens behandeling mogelijk zo in die jaren. En bleven mensen weer in leven. En dat is natuurlijk toch een heel ander perspectief dan die eerste jaren. Dat mensen die bij ons kwamen op die polykliniek, dat je eigenlijk ook heel weinig te bieden had. Behalve goede begeleiding en mensen doorverwijzen. En proberen toch goed voor ze te zorgen. En het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat is natuurlijk ook wel de opdracht van verpleegkundigen eigenlijk. Maar is wel dat is natuurlijk een veel prettiger perspectief wat zo in de loop van de jaren 90 ontstond. Dat er een perspectief op behandeling kwam.
Ja, want in de beginjaren op de poli, je had een poli en je ging mensen behandelen, maar je had niet zo heel veel om mee te behandelen.
Nee, je had niet zoveel. Je kon wel wat aan allerlei gevolgen van die aandoening doen. Hè? Dus die infecties proberen te onderdrukken. Maar nogmaals, de echte oorzaak konden we niet wegnemen. En nogmaals, het was denk ik ook, dat is denk ik toch ook wel aardig om te vertellen. Want de aanleiding voor dit interview is natuurlijk dat we morgen een symposium hebben. Mm-hmm. Hè, Florence Nightingale Instituut heeft natuurlijk eigenlijk ineens meer de rol van verpleegkundige van 30 jaar geleden in beeld gebracht. En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel aardig, omdat de aandacht gaat altijd nogal veel uit naar geneeskunde. En nu is eindelijk die geschiedenis meer van die verpleegkunde in Nederland, zowel van de AMC intramuraal als de andere ziekenhuizen, als de wijk, de GGZ, in beeld gebracht door middel van interviews. En dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk, ja.
Ja, en ik begrijp dat je verpleegkundige Nel Albrecht in het speciaal.
Ja, Nel Albrecht is ook zo'n voorbeeld naast heel veel anderen. Maar Nel Albrecht, je ziet vaak, dat geldt natuurlijk in zijn algemeenheid voor verpleegkundigen wel, dat het werk vaak onzichtbaar is. hè, totdat je er als patiënt mee te maken krijgt. Maar Nel Albrecht heeft bij de GGD, zij werkte dus eigenlijk als sociaal verpleegkundige, werkte zij bij het hepatitis B-onderzoek. Er werd door de GGD Amsterdam hepatitis B een vaccin getest onder mannen met homoseksuele contacten. En Nel Albrecht, ja, die deed dat gewoon heel voortvarend en met heel veel aandacht. En uit die groep kwamen heel veel jongens en mannen met HIV uiteindelijk. En Nel deed eigenlijk daar een eerste opvang als mensen daar verdacht van werden. En zij zorgde dat die mensen goed doorverwezen werden naar het AMC. En nou, nog en met heel veel andere collega's. Later Klaas Hoeksema, Marleen Schipper, Nienke Langebeek. Je kan een heleboel noemen. En het is altijd... moet ik altijd weer oppassen met namen noemen, want dan vergeet je makkelijk. Maar, er zijn gewoon heel veel verpleegkundigen op allerlei plekken. En ook niet te vergeten, bijvoorbeeld in het Flevolhuis in Amsterdam, werd op een gegeven moment een aparte unit opgericht. Een soort verpleeghuisachtige unit, speciaal voor mensen met de AIDS. En ja, ook denk ook dat de verzorgende en de verpleegkundigen daar, dat die eigenlijk ook alle... lof verdienen, maar ook in de wijkverpleeg. Daar gebeurde ook heel veel met Jos Eggenkamp in Amsterdam en mensen als Nelly Kolk. Die waren daar heel hard mee bezig. En ja, ik denk dat het door heel veel mensen gepionierd in ieder geval.
We praten zo verder, Johan. We gaan eerst even naar wat muziek luisteren van onze huisgitarist Jost. Daar komt hij.
Als het zwaar wordt om je hart, als de tranen bijna stromen, als de wanhoop aan je trekt, met een brok in je keel en een knoop in je maag. Als het zwaar wordt om je hart en je weet niet wat het is, dan moet je komen. Als de herfst je overvalt, als de zomer angst je overmand, met een brok in je keel en een knoop in je maag. Als de herfst je overvalt en je weet niet wat je moet, dan moet je komen. Ik geef je een glas wijn en een zakdoek om te snuiten. Ik draai een mooie plaat en de kachel gaat op.
Ja, we nemen er nog een glas water bij. Bedankt, Jost. U luistert nog steeds naar Radio Steunkous. En we praten met Johan Lambrechts, oud-aidsverpleegkundige van het eerste uur. En het gesprek voeren we aan de hand van de ervaringen van Robert Iepers, die al 40 jaar leeft met HIV-positiviteit. We vroegen aan Robert wat het hem gedaan heeft toen hij hoorde dat hij niet lang meer te leven had.
Als je weet dat je niet meer lang te leven hebt, wat doet dat met je?
Nou, dat is het hem juist. Je schudt het van je af. En je hebt toch zoiets, alhoewel een hoop van mijn vrienden waren al gestorven aan AIDS. Dus je weet dat het gaat gebeuren. En op een of andere manier herken je het niet, of wil je het niet erkennen, of wil je er niet aan toegeven. En je zegt altijd, ja, maar dat waren hun, dat is niet mij. Ik was altijd optimist en mij gaat het niet gebeuren. Nou, en het is me niet gebeurd.
Ja, dat is opvallend, die positieve insteek van Robert Ypres. Is dat uniek?
Vind ik ook moeilijk te zeggen. Ik denk dat ieder mens verschilt. Maar ik denk wel dat, wat ik wel heel mooi van aan zijn verhaal vind, is we denken altijd er is ooit een boekje uitgebracht door mevrouw Kübler-Ross met allerlei fases in het sterven. En eigenlijk zie je gewoon dat soms is het zijn mensen juist heel erg anders. En deze man is natuurlijk zo sterk. En die heeft gewoon gedacht, dat hij daar niet allemaal in meeging en al die, in te zwaar maken, maar juist willen blijven leven. En dat die kracht zo sterk is. Dat vind ik wel op. Maar ik denk dat heel veel van deze mannen, als ik me eraan terugdenk, en ook vrouwen, maar die waren ook wel heel sterk en heel mondig. En ook wel realistisch. En die zagen natuurlijk om zich heen heel veel anderen ook doodgaan en lijden aan die ziekte. Ja, en die gingen ook wel denken, dat wil ik niet. Of wel veel moed herken ik wel, wat deze man ook heeft in die groep. En ook wel humor en ook wel cynisme soms. Dat is ook wel nodig, denk ik, soms om te overleven. Als je eraan terugdenkt toen.
Want in die tijd was het zo, als je HIV had, dan kreeg je aids en dan ging je dood.
Ja, zo,
eigenlijk,
dat klopt.
Hè?
Ja, klopt. En dat kon langer of korter duren eigenlijk. Dus heel onzeker en een heel slecht perspectief. Ja, en zeker toen die testen eigenlijk op dat virus nog niet beschikbaar was, was natuurlijk heel veel onzekerheid van, heb ik nou wel of niet dat virus onder de leden? Ja, dan nee, dat speelde natuurlijk ook bij een heleboel mensen.
Ja, dan kun je nagaan hoeveel er veranderd is in vrij korte tijd, hè?
Ja, zo in 30 jaar is echt heel veel veranderd. En daar kun je natuurlijk zien wat geneeskunde en medische vooruitgang brengt. Aan de andere kant, als je het wereldwijd bekijkt en naar de ontwikkelingslanden kijkt, als je naar Zuid-Afrika kijkt, dan zijn er natuurlijk wel schrikbarende epidemieën gaande, waarbij behandeling zoals wij het kennen en ook de hele monitoring van zo'n behandeling natuurlijk veel slechter is. Dus ja, wat dat betreft kan je ook veel leren van zo'n ziekte, van dat preventie natuurlijk nog steeds een heel belangrijk onderwerp is. En en denk dat we ons vaak mogen realiseren. Er wordt wel vaak op de Nederlandse gezondheidszorg ook wel vaak geklaagd, dat het niet goed is. En nou, je kan er ongetwijfeld van alles over vinden en denken, het zal ook absoluut soms zo beter kunnen. Maar ik denk, mogen ons ook wel gelukkig prijzen dat we zo'n goede gezondheidszorg hebben in Nederland. Zo toegankelijk ook. Ja,
want Nederland was, geloof ik, ook wel een van de vooruitstrevende destijds in de AIDS-behandelingen.
Absoluut. En dat is op allerlei manieren gekomen. Dat is natuurlijk ook wel gekomen, denk ik, door zeker toen, je ziet daarin ook wel een verandering, maar tolerantie in homobeleid, toch wel belangrijk, een open samenleving. Ja. Iedereen mag zijn zoals hij wilde, toen zeker toch ook. Daarna zie je daar ook wel weer een kentering in komen. Maar wat heel belangrijk is geweest voor de overheid, had dit overigens heel erg goed in de gaten. Dus vanuit WVC heette dat toen nog. Staatssecretaris Dees is ontzettend veel aandacht aan besteed om eigenlijk te zorgen dat er een goed aidsbeleid was in Nederland. Veel aandacht voor preventie, zorg. Die baan die wij hadden daar in het AMC was ook gerealiseerd door WVC. Maar het onderzoek van onder andere Joep Lange en Sven Danner, wat kwam door die hepatitis B-trial, dat heeft eigenlijk enorm veel opgeleverd. Dus Nederland is echt heel belangrijk geweest voor die hele aanpak ook met die multi-trials. Dus met meerdere medicijnen tegelijkertijd. Dat heeft echt wel enorm bijgedragen, denk ik, aan de bestrijding van AIDS.
We gaan nog een keer naar meneer Ypres, die nogmaals aangeeft hoe ingrijpend zijn leven is veranderd en hoe de buitenwereld erop reageert.
Het verwoest je leven, omdat je kan niet werken omdat je te moe bent. Je kan in veel instances, ik heb het wel gedaan, maar niet naar het buitenland. En als je in het buitenland wil werken, niemand wil iemand met AIDS. En als mensen uitvinden dat je aids hebt, dan is er toch een, merk je toch een afstand van. Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat ik uitgenodigd was ergens voor diner en op het laatste moment werd het toch afgezegd. Gevoelsmatig had ik toch het gevoel dat het daarmee te maken had. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik bezuinde het niet rond, maar ik maakte er ook geen geheim van.
Is dat, herken je het een beetje van wat hij zegt? Dat hij ja, een uitnodiging die uiteindelijk toch weer werd ingetrokken?
Nou, ik denk dat er zichtbaar of een beetje onzichtbaar heel veel mensen toch. Doordat mensen angstig waren, dachten ze, oh god, het is wel eng als hij hier aan de kopjes heeft gezeten of bestek heeft gebruikt. En oh god, mijn kinderen worden besmet door het toilet. En weet je, dus ik denk dat die angst en onzekerheid van, oh god, hoe krijg ik ook die ziekte? Maar ook de confrontatie natuurlijk met ernstige ziekte. Ja, dat vindt niet iedereen, vindt het ook heel prettig om daar mee geconfronteerd te worden. Dus ja, daar is denk ik een ding dat al nog steeds soms speelt in stigmatisering en angst. Maar toen zeker van, onbekend maakt onbemind, maar ook geeft ook angst. Ik denk dat zeker in het begin enorm veel gespeeld heeft. En gelukkig wel wat minder, denk ik. Maar ik denk, op een bepaalde manier ligt dit nog steeds wel. Zit er nog steeds wel alles onder het gras. En je ziet eigenlijk de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit in Nederland is natuurlijk wel minder geworden dan wat die was.
Ja, ja, vind op ik allerlei fronten gaat de tolerantie achteruit. Maar goed, daar kunnen we ook wel een hele uitzending aan wijden. Ja. Het Fiat Florence Nightingale Instituut valt er binnenkort meer te lezen over verhalen van de eerste aidsverpleegkundige. En morgen, zoals je al zei, is er noem het nog even.
Morgen is er een symposium in Utrecht en het Florence Nightingale Instituut heeft zes verpleegkundigen van het eerste uur geïnterviewd, dus van 30 jaar geleden.
Mm-hmm. Ja.
En heeft die mensen gefilmd en ik was daar één van.
Ja.
En eigenlijk trekken ze daar soort lessen uit. Ik weet niet wat hun conclusies zijn, maar laten we in ieder geval in beeld wat die rol is van die verpleegkundige toen en wat die meneer die Ibis net zegt van die angst voor besmetting, dat stigma. Daar hebben wij toen natuurlijk heel veel aandacht in ons werk aan besteed om uit te leggen hoe word je besmet.
Toen die campagne met die bijtjes, hè?
Wat zeg je?
Die campagne met die bijtjes.
Ja, die bijtjes.
Van Sonja gebruikt ze en die gebruikt
campagnes voor. Condooms, iedereen gebruikt ze
iedereen
behalve.
Nou,
weet je, dus dat, ik weet nog wel dat Thea van Theo toen, of Theo van Thea, ook Thea gebruikt. Iedereen gebruikte de condooms toen. Ja. Ja, dat soort campagnes was Nederland denk ik heel goed in. Maar het hielp ook niet altijd.
Nee.
Dat is natuurlijk ook het ingewikkelde met de preventie van seksuele overdraagbare aandoeningen. Je hebt ook niet altijd je kop erbij. Dus dat maakte ook denk ik wel lastig. En nog steeds was een groot vraagstuk van preventie van seksuele overdraagbare aandoeningen.
Johan, hartelijk dank voor je uitgebreide toelichting over het symposium van morgen. Het Florence Nightingale Instituut. Het symposium is wel vol, dus helaas kunnen we er niet meer naartoe.
Nee.
Dat is een beetje jammer.
Maar op de website kijken van het Florence Nightingale Instituut. www.fni.nl. En daar staat na morgen van alles te lezen.
Doe dat vooral. En het is mooi te horen dat we toch winst hebben geboekt in de bestrijding van deze infectie.
En wat leuk is, wat goed is aan deze actie van het Florence Nightingale Instituut, dat vind ik echt mooi, dat ze die rol van verpleegkundigen in die gezondheidszorg meer laten zien.
Ja,
de bijdrage is van verpleegkundigen aan deze patiënten. En dat doen verpleegkundigen natuurlijk op allerlei fronten. Maar hier hebben ze dat, kan je dat heel mooi laten zien.
Ja, daar zijn ze goed in bij het Florence Nightingale Instituut.
Ja, zo is dat. Ja.
Johan, bedankt.
Graag gedaan.
En wij gaan, luisteren naar Jost.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. misschien eens gevuld door sneeuw en regen. Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee, om hem dan glad en rond gesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.
Jost, dankjewel. Prachtig. Ik heb een steen verlegd van Bram Vermeulen oorspronkelijk. Hè?
Ja.
En ja, opgedragen aan Johan en al die andere mensen die een steen, zeker een steen hebben verlegd in de bestrijding van AIDS. Wij gaan naar Freek. Want we willen, we willen nu graag dat gedicht over de zee. Graag van jou horen. Freek, ben je er klaar voor?
Ja hoor.
Ik overval je misschien een beetje.
Dat valt mee.
Ja, gelukkig.
Ik had me voorbereid op het feit dat ik een gedicht ging voorlezen.
Daar heb je het. De terreur van de mobiele telefoon.
Het komt uit
weg
de
met dat ding.
Nee, goed.
Freek.
Okay, daar zijn we dan.
Het
komt,
voor jou.
Goed, dit gedicht wat ik ga voorlezen komt uit de bundel Dichter bij Zee. En het is gedichten van kinderen over de zee. En ik vond het toevallig mijn boekenkast en ik ben zelf aan zee opgegroeid. Dus pas misschien ook wel bij de zomer. Nooit stilte. Nooit stilte in de zee. In de zee is het nooit stil. Er is altijd wel een dier dat zingt. Diep in de zee is er een geheim. Een geheim dat geen mens kan ontdekken. Alleen de dieren die in de zee leven weten het. De dieren die in de zee leven beschermen het. Zij beschermen het met geluiden, zodat ze de mens kunnen afschrikken om daar maar liever niet te komen. Daarom is de zee nooit stil. Dat is een gedicht van Stasja Chow Fu, 11 jaar, uit Groningen.
Ja, heel mooi. Goed geobserveerd eigenlijk, hè?
Ja.
Beelden uit mijn kinderjaren, uit mijn jeugd zo vrij en blij, trekken somtijds kalm en rustig aan mijn peinzend oog voorbij. Ik denk nog dikwijls aan die dagen vol geluk en stille vrede. Overheugd ik steeds ontwaakte in ons hutje bij de zee. Overheugd ik steeds ontwaakte in ons hutje bij de zee. Mijn verbeelding ziet de bloemen voor ons nederig venster staan. En het strand waar ik schelpen gaarde, glanzen bij het licht der maan. Ik hoor mijn moeders zoet vermanen, als ze mij in het bedje leeft. En ik voel weer 's levens morgen in ons hutje bij de zee. En ik voel weer 's levens morgen in ons hutje bij de zee. Wat ik later mocht ervaren, 's levens droefheid, 's levens vreugd, immer zal mijn hart u loven, vreugd.
zo'n plekje uit mijn buurt. En mijn laatste wens zal wezen dat ik eens in kalme vrede het moede hoofd ter rust mag vleien in ons hutje bij de zee. Het moede hoofd ter rust mag vleien in ons hutje. Ons hutje bij de zee.
Ja, het hutje van aan de zee van Rie Helmich. Zeg ik dat? Was dat Rie? Ja. Rie Helmich?
Redelijk bekend voor.
Oh, jij. Het,
maar Jost... dat was wel voor mijn geboorte.
Ja, het is een paar dagen oud. Ja. Dat kon je ook wel horen.
Het kraakt.
Ja. Natuurlijk naar aanleiding van het gedicht van wat Freek voor ons heeft voorgelezen. We hebben iemand aan de telefoon en dat is meneer Boom.
Goedemiddag.
Dag meneer Boom.
Hier met Boom.
Ja.
Ben ik te verstaan?
Nou, af en toe wel, maar af en toe ook niet, meneer Boom.
Oh. Boom is... nog niet vertrokken, maar wel inmiddels in Nijmegen.
Oh.
Dus ik hoop dat ik te verstaan ben.
Ja, het gaat nu beter.
Beter. Ik wilde even vertellen over de fietstocht die Boom gaat ondernemen. Met een voorstelling, meneer Boom en vrienden. Een voorstelling voor kinderen tussen 5 en 10 over de natuur.
Uh-huh.
Daarmee gaat Boom komende vrijdag vertrekken vanuit Amsterdam. En 4 maanden op een tour door Nederland, België en Frankrijk. En hij heeft er heel veel zin in.
Nou, het is vrijdag ook goed fietsweer om te vertrekken.
Zeker.
Naar alle waarschijnlijkheid. Meneer Boom is een van de alter ego's, moet ik even vertellen, van onze lieve collega Willem, die met verdiend pensioen is gegaan. En nu dus zijn carrière voorzet als meneer Boom. Wat is je motivatie hiervoor?
Nou, de kranten staan er vol van. De tv pelt ervan uit. We zijn toch bezig om de natuur naar zijn grootje te helpen als we doorgaan zoals we bezig zijn. En dat heeft mij geïnspireerd om een voorstelling te maken voor kinderen. De toekomstige bewoners van onze planeet.
Mm-hmm.
Kinderen te laten zien wat de natuur allemaal voor ons doet, zodat ze misschien toch nog wat beter dan wij voor de natuur gaan zorgen.
Ja, het is te hopen. Het is ook heel erg nodig. En en ik denk zeker dat meneer Boom een goede indruk achterlaat bij de kinderen waar de voorstelling wordt gegeven.
Nou, dat hoopt hij. Mijn eerste voorstelling gaat plaatsvinden volgende week dinsdag in de buurt van Den Bosch. En dan ga ik campings langs in Brabant en ook de Belgische campen. En koers dan op een paar hele grote Nederlandse campings in het Loiregebied. Op de terugweg... doe ik Vlaanderen aan. En daar heeft Boom wel 10 voorstellingen inmiddels in de buurt van Deinze en Gent, België. Via Rotterdam en Den Haag is hij rond 1 november weer thuis.
En allemaal op de fiets, meneer Boom?
Ja.
Nou, geweldig. Vrijdag vertrek je en je kan uitgezwaaid worden. Iedereen die dat wil kan Boom komen uitzwaaien. En waar moeten we dan naartoe?
Rijnwardstraat ter hoogte van 114.
Oké, de Rijnwardstraat in de Dapperbuurt ter hoogte van 114. Hoe laat?
11 uur.
Oké, nou, we zorgen dat we er zijn. Veel succes, meneer Boom, en heel goede reis.
Dankjewel, Ellie. Dag.
Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg.
Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie. En het zou kunnen liggen aan die 5 Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face. Aan die mooie NNO zo grote reep. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen. Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker. En ik zet die trein, skip de trein. Dus spring maar op bij mij, de fietsen deur naar huis toe samen. Onderweg spelde niet wat je van mij wil horen. Je zag aan de bar en je wilde scoren. Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl. Je lijkt de vrouwelijke Gertie wel. En de volgende morgen was niet te geloven. Die chick die was weg en had me voorgelogen. En ik had er nog wel zo lekker genomen. Maar eindstand had ze mijn fiets gestolen.
Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen. Maar dat boeit me ook helemaal niet. Dus spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg.
Ja, nou, Gers Pardoel wordt alweer onthoofd met zijn bagagedrager. Want, dus noemde al even onze vaste columnist Hans Berends. Die is op vakantie op de Veluwe. Maar hij heeft toch een kaart gestuurd. En hij had een groet voor ons. Naar aanleiding van een egeltje die hij in de tuin zag. Dus hij heeft toch een soort mini-columpje voor ons verzorgd. En die wordt dit keer voor deze gelegenheid voorgedragen door Freek.
Een egel is lief. Kijk maar naar zijn oogjes en neus. Maar een egel gaat ervan uit dat anderen niet zo lief voor hem zullen zijn. Vandaar dat een egel zulke venijnige stekels draagt. Ik denk dat een egel een steunkous nodig heeft, want iedereen kan zo nu en dan wel een steunkous gebruiken. Ik wens alle luisteraars een mooie zomer toe en hoop dat we af en toe een steunkous voor de ander zullen zijn.
Ja, nou, dat hopen we natuurlijk allemaal. Het is het hele bestaans... De raison d'être van Radio Steunkous, zoals dat heet. Nog eventjes, alvast voor september, dan zitten er alweer in de maand. Dus daar kijken we niet naar uit. Maar wat dan wel weer plaats gaat vinden, is de rollatorloop. 5 september, als ik me niet vergis, klopt dat? Ja, inderdaad, weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Deelname is gratis, uw rollator is uw inschrijf. Hoe heet het?
Toegangsbewijs.
En nou ja, we hopen weer dat het een groot evenement gaat worden. In de regel valt er bij ons geen gewonden, zoals bij de scootmobiele race. Maar ja, dat is dan ook op het circuit van Zandvoort. Waar normaal de Formule 1 overheen race. En wij beperken ons tot het Olympisch Stadion, waar Fanny Blankers-Koen, is dat, klopt dat, zeg ik? Of, ja, en Nelly Koeman, die vorig jaar het startschot heeft gelost, die hebben daar triomfen gevierd. We sluiten af met met wat muzikale ondersteuning van Jost.
Ja, dat is goed.
Ja?
Het liedje wat ik je had opgegeven, Marjolein, ga ik iets anders doen. Want ik heb iets over de zee.
Oké.
En ja, dat hoort toch wel bij deze uitzending.
Ja, nou, we hebben nog 2 minuten, dus...
Gelukkig maar, ja. Dan kan ik zo even iets te gaan doen.
Have we sleeping out of